Oké. Dus we zijn bezig in een serie over de psalmen. We gaan natuurlijk niet elke psalm zien, dat gaat veel te lang duren. Psalm 13 heb ik eruit genomen. Ik zal die eventjes projecteren. En ik denk eraan, de psalmen die zijn gemaakt om er eigenlijk mee bij te zingen. Hè? De namen zelf betekent eigenlijk iets dat begeleidend is met op een tokkelend instrument. Het hoort eigenlijk als een strofe of als een refrein gezongen te worden. De melodieën zijn ons spijtig genoeg niet meegegeven. Maar dit lied is trouwens een lied dat in het Engels ook, How Long, O Lord, noemt dat lied, dat gebaseerd is op Psalm 13. Het is een mooi lied, een beetje een duister lied. Het gaat zo, hoe lang nog heer zult ge mij vergeten, hoe lang verberg je voor mij gelaat enzovoort. En muziek, je weet, muziek is iets heel krachtig. Hè? Muziek is gemaakt voor de Heer te aanbidden. Muziek is gemaakt om emoties los te weken. Het doet iets met een mens. Hè? En wanneer je iets zingt, wanneer je lied hoort, een bepaalde melodielijn, dan kunnen dat bepaalde gevoelens losweken. En wie van jullie heeft al eens meegemaakt dat als je een bepaalde scène ziet, het zij in een film, het zij over een documentaire, eender wat, een scène gewoon ergens zien, een beeld, maar zonder muziek erbij, maar aan diezelfde beelderen, met muziek erbij, en dat is alsof het impact maal 100. Hè? Ik heb pas overlaatst nog een filmpje gezien van mijn nichtje die getrouwd is in Amerika. Heel mooie video met drone shots en romantisch koppel te samen. Hè, in de, ik weet niet meer waar dat was, moeder, waar was het ergens in Amerika, ergens in een mooi landschap en zo verder. En als je gewoon die beelden ziet en je mute de muziek, gedempt de muziek, dan is dat zo, ja oké, okay, ja, dat zijn mooie foto's. Maar als je daar dan een gepast muziekje opzet, mijn moeder was bijna aan het wenen. dus het brengt, dat is waar, hè? Ja. Het is daarmee nu ook in de muziek, in de filmindustrie, is het nu heel big business om de juiste composities, de juiste filmmuziek, de dramatische muziek, dat is een hele wetenschap daar rond, over welk soort muziek dat je moet gebruiken voor welke emotie los te weken. Ja, daar zijn allemaal verschillende theorieën over, verschillende soorten ritmes dat je kunt gebruiken, melodielijnen, ik ken het er allemaal het fijne niet van, maar je herkent het direct wanneer je opzwepende muziek hoort, wanneer je dramatische muziek hoort, wanneer je opbouwende muziek nodig hebt, wanneer je dramamuziek hebt, wanneer je thrillermuziek nodig hebt, romantische muziek. We zijn wezens gemaakt voor interactie. En de muziek is gemaakt in eerste plaats om connectie te maken met de Heer, om onze aanbidding over te brengen naar de Heer, om anderen in een sfeer van aanbidding te brengen tot de Heer. Hè? Hoeveel keer heb je het wel eens gehad dat je in een kerk hebt gezeten en je voelt je zo droog als iets, maar vanaf het moment dat de eerste akkoord werd geslagen of gespeeld en er werd een zin gezongen, dat je direct een nieuwe wereld betrad. Snap je? Dat je binnenkwam en dat je direct begreep erover dat werd gezongen wordt. En dat is die zalving die met muziek en natuurlijk toegepaste muziek en naar aanbidding naar God toe met zich meebrengt. Amen. Daarmee ook belangrijk is dat we goed moeten opletten met wat voor soort muziek dat we toelaten in ons leven. Ja. Naar welk soort muziek dat we luisteren. Ja, laat het opbouwend zijn. Laat het goddelijk zijn. Laat het vroom en heilig zijn. Laat het zijn over de Heer. Hè? Want de wereld verbastert het alleen maar en zingen alleen maar over vrouwen of mannen, partners, seks. En ik weet soms niet waarover zingen. Ik luisterde vroeger zelfs niet naar de tekst. Het was gewoon een goede melodie en je neuriet dan wat mee, maar over wat die eigenlijk zingen, dat ontglipte mij volledig. Maar nu is dat helemaal anders. Ook die psalmen zijn gemaakt van emoties, rauwe emoties, die dan waarschijnlijk werden gezongen op een mooie melodielijn, om tot de Heer te kunnen spreken. Amen. Psalm 13 is zo een rauwe, emotionele psalm. Het is een klaagzang. Ja, zo noemen ze dat. Dat is een van de klaagzangen. Psalm 11 is er een, 12, 13, 14, 15 zijn een reeks van klaagzangen. Ja, je hebt koningspsalmen, zo hadden we er vorige week. Hè. Dat sprak over de koning en de eer van de koning en van een toekomstige dienaar, een toekomstige messias. Hè. En dit is een klaagzang. De psalmen zijn een variëteit aan verschillende emoties en allerlei verschillende genres. Belangrijk is om niet te vergeten dat ze zijn geschreven vanuit het oogpunt van iemand die leefde onder het oude verbond. Oké? Vroeger wist ik dat zo niet. Of wist ik het wel, of paste ik het gewoon niet toe en zag ik gewoon elke psalm als een soort van, snap je, woord van God om iets uit te halen en het direct toe te passen in mijn leven zonder de context te beschouwen. Als ik dat nu bekijk, dan denk ik dat dat niet de manier is om Gods woord in je op te nemen, want dan kan je gefrustreerd gaan geraken, zoals hier in Psalm 13, hè, dat er frustraties worden geuit, dat er smeekbedes worden geuit, dat er klaagzangen worden geuit, wat oké is, maar wij hebben het antwoord op de klaagzang. Wij staan onder het nieuwe verbond, wij hebben het antwoord op de smeekbedes. We hebben het antwoord, halleluja. En dus wij kunnen onze liederen anders gaan invullen dan bijvoorbeeld David. David hier, voor de koorleider, een psalm van David, we zullen even lezen. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt? Dag aan dag. Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Amen. Dank de Heer. Dus de psalmen. Deze psalm begint hier met een vraag. Ik denk dat iedereen misschien die vraag al wel eens heeft gesteld. Hè? Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Nu, waarom heeft David dit gezegd? Waarom heeft David deze psalm geschreven? We weten het niet precies. Maar de meeste theologen zijn van de mening dat David hier tijdens een vlucht, wanneer hij op de vlucht was voor koning Saulus waarschijnlijk, die koning Saulus die David aan het opjagen was als een prooi. Hè. David die in een heel moeilijke periode zat in zijn leven, die gezalfd was als toekomstige koning, maar nog niet koning was, die aan het hof van koning Saulus werkte, maar de ene dag kreeg hij een speer naar zijn hoofd en de andere dag moest hij met de harp zingen. De ene dag was hij de beste en versloeg hij Goliath en de andere dag moest hij op de vlucht slaan, vrezend voor zijn leven, omdat de koning achter hem aan zat. En dus, het lijkt wel dat hij een moeilijke tijd doormaakte. Mentaal, fysiek, spiritueel, misschien ook emotioneel, had hij het moeilijk. Ik denk aan een van die episodes in David zijn leven. Misschien weten jullie dat nog wel, toen hij op de vlucht was geslagen en hij deed zich voor als een halve gare. Weet jullie dat verhaal nog? dat hij daar naar weet, naar welke koning was dat nu weer? Een koning die hem had herkend als, als David. Of was hij toen al koning? Dat is een goede vraag. Wie kent de episode? Dat was de andere koning. Niet van de Filistijnen, denk ik. Hè? Dat was, ik weet het al niet meer. Maar in ieder geval, hij deed zich voor als, als iemand die zijn verstand had verloren. En hij zat toen in die grot met die andere mannen. Dat was nadat Saul al dood was, denk ik. Ja. Maar in ieder geval, hij heeft dus verschillende episodes gehad dat, dat David op de vlucht was en het moeilijk had. En dit zal waarschijnlijk hier een reflectie zijn van zo'n moment. En het is niet dat God hem had vergeten. God vergeet niet. Hè? Maar het is een gevoel van hij heeft me vergeten. Omdat het Hebreeuwse woord voor vergeten houdt meer in. Want God vergeet niet. God weet alles. Hè? Maar vergeten betekent eigenlijk waarom doe je niets? Ja? Zoals in Genesis dat we lezen dat God Noah niet was vergeten. Maar hij herinnerde zich Noah en hij deed de waters, hè, terwijl dat hem op zijn boot zat, hè, zijn ark, en hij deed de waters stil maar zeker weggaan. Dus dat is die connotatie dat we hebben in het Hebreeuwse woord van vergeten. Dat wil eigenlijk zeggen dat God eigenlijk geen actie onderneemt. Ja? Dat er eigenlijk niets gebeurt. Hè? Waarom vergeet je mij? Met andere woorden, waarom zit ik hier in de penarie? Waarom heb ik het hier zo moeilijk? Ben je mij vergeten? Of waarom doe je niets meer? Herinner je mij niet meer? Juist zoals Noah op zijn boot waarschijnlijk had gedacht, ik zit hier nu al 300 en zoveel dagen, hè, op mijn ark, is de Heer mij vergeten. Maar toen herinnerde de Heer zich Noah. Met andere woorden, God begon in actie te komen. Hij was hem niet vergeten. Hij wist perfect waar Noah zat. Hij wist perfect waar David zat. Hij wist perfect dat hij ergens in de grot zat. Op weg, op de vlucht. Hij was discouraged, depressed. Hij was waarschijnlijk depressief. Hij had het emotioneel moeilijk. Hij was hem niet vergeten. Maar het leek wel alsof hij David was vergeten aan de kant van David. Omdat er geen verandering was in zijn situatie. Soms kunnen we die vraag inderdaad stellen. Hè? Waarom gebeurt dit met mij? Hè? Waarom word ik niet... waarom heb ik zoveel ongeluk in het leven? Ja? Wel, het is niet de fout van God. Hè? Het is niet omdat we tot de Heer komen dat we gespaard worden van onheil. Dat we gespaard worden van problemen. Amen. Problemen zullen komen. Het is zoals... In Matthäus 5:45, waar hij Jezus zei, hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Amen. Dat is het leven. Goede dingen gebeuren voor de rechtvaardigen en voor onrechtvaardigen. De zon komt op voor goede en voor slechte mensen. Amen. Wij verliezen vrome mensen, wij hebben vrome mensen, heilige mannen en vrouwen van God verloren aan COVID. En je hebt die onrechtvaardig, onheilig leven die zich niet storen, nog aan God, nog aan zijn gebod, die alles kunnen doen in dit leven. Zonder ook maar iets in de weg worden geleid. En dan denken ze, allee, hoe kan dat nu? Ik leef hier voor God en dit en dat gebeurt. En mijn familie hier en daar. En die stoort zich niets aan de Heer. En die heeft al het geluk in de wereld. We mogen daar niet gaan op focussen. Amen. Wat de rechtvaardigen of wat de onrechtvaardigen hebben. Ik ga me daar niet op focussen. Wat mijn gebuur die niet voor God leeft, wel heeft en niet meemaakt, wel meemaakt. Dat is niet aan mij. Amen. Wat wel aan mij is, is dat ik mijn eigen hart moet behouden voor ontmoediging. Ik moet mijn eigen hart behouden voor ongeloof. Ik moet mijn eigen hart behoeden. Amen. Dat ik mijn focus niet verlies van wat de Heer heeft gedaan voor mij. Ik mag niet gaan zeggen, oh, waarom ben ik zo ongelukkig? Waarom heb ik zoveel ongeluk? Nee, we hebben geen ongeluk. We hebben het grootste geluk in de wereld dat we Jezus mogen leren kennen. Amen. Dat is het grootste geluk dat er mogen zijn. En als ik een nieuwe job niet krijg, of ik krijg dit niet, en of ik had zo gehoopt en gebeden voor dit, en ik krijg het niet, om dan ineens te zeggen, oh, waarom ik, waarom is de Heer mij vergeten? Nee, de Heer vergeet niet. Amen. De Heer vergeet niet. Kijk in Jesaja 49. Dat is een mooie vers. Ik heb er ooit denk eens een preek over gedaan. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Ja, dat was een profetisch woord naar Jeruzalem die ooit in ballingschap gaat gaan. Ja, die op een dag inderdaad verlaten zou worden door de Heer in zeker opzicht. Ze gingen naar Babylonie, je kent het verhaal. Maar de Heer ging reeds een antwoord geven. Want dit, Jesaja is geschreven voor Sion in ballingschap werd genomen. En de Heer zegt, maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Amen. Dit is natuurlijk ook een profetische referentie, hem van de handpalm. Amen. En de spijker of de nagel. Amen. Dat je dat kan toepassen op de Heer, dat wij in zijn handpalm staan gegrift. Amen. Ik weet niet de exacte betekenis wat dat mogen hebben in die tijd. Misschien kan iemand anders daar wel iets meer over vertellen, over die handpalm. Dat was waarschijnlijk een symboliek in die tijd, of iets dat ze deden in die tijd. Iets gerift in de handpalm, ik weet niet juist. Maar ik zie daar vooral de handen van onze Heer Jezus. Amen. Jezus heeft gezegd, niemand, mijn schapen kennen ze bij mijn naam en ik ken ze bij naam, ik roep ze. En niemand kan ze uit de handen van de Vader rukken, niemand kan ze uit de handen van mij rukken. Amen, we zitten veilig in zijn handen, hij kent ons. Hij weet waar we zitten. Hij weet welke troubles, beproevingen we moeten doormaken. Vraag u niet te veel af. Waarom? God weet waarom. Soms kan het zijn God toelaat om ons geloof te beproeven. Soms is het door onze eigen domme fout. Soms is het gewoon life happens. Amen. And we have to deal with it. We moeten er verder gaan. Het ding is, uit elke situatie wil de Heer zich laten openbaren als een vader waarop je kan vertrouwen. Amen. Uit elke situatie wil de Heer ons doen laten groeien in geloof. En als wij die instelling hebben om te blijven focussen op de Heere, om er met hem doorheen te geraken, amen, om een betere openbaring te hebben van hem na de beproeving, amen. Dat is zijn bedoeling. Dank u Jezus. De duivel wil ons beproeven om ons kapot te maken, om ons van het geloof af te brengen, maar de Heer wil beproeven, amen, om dichter bij hem te brengen. En ook dat moeten we loslaten en zeggen van, Heere, ik zit veilig in uw handen. Ik bouw mijn huis op de rots, niet op dat zand, want de storm is hier en als het op zand is gebouwd, dan is mijn huis weg. Maar mijn huis, mijn relatie is gebouwd op fundament en dat is Jezus Christus. Dat is de rots, dat is zijn werk. Zijn werk aan het kruis, dat is genoeg voor mij. Meer hoeft dat niet te zijn. Zijn bloed is genoeg voor mij. Als je niks meer doet in mijn leven, Vader, ik ben gered, ik zal blijven zingen van uw goedheid, want de Heer is goed voor mij. Amen. Moet je even denken, van al die mensen die op deze aardbol leven, wij weten wat de Heer heeft gedaan voor ons. Halleluja. Van al die mensen, die miljarden mensen, is er maar een fractie dat weet wat wij weten, die hebben ervaren wat wij hebben ervaren, die opnieuw zijn geboren uit water en geest. Al de rest is spijtig genoeg op weg naar een leven zonder hoop, zonder eeuwig leven. Amen. Dus wat maakt het uit wat we dan nog meemaken op deze aarde als de Heer voor ons is? Wie kan dan tegen ons zijn? Amen. Dus laten we teruggaan naar de psalm, hè? Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Ja, wij weten, Heer heeft ons niet vergeten, want hij is gekomen voor ons. Amen. Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Wij weten dat de Heer dat niet heeft gedaan, want we weten in het Nieuwe Testament dat Jezus is the express image of the invisible God, zoals het Engels zegt. De afdruk van de onzichtbare God. Hij is de afdruk, het gelaat van de heerlijkheid van God. Amen. En hij heeft zich niet verborgen. Kijk, in het Oude Testament verborgde hij zijn gelaat zelfs voor Mozes. Hè. Mozes mocht hem niet zien. Het enige wat Mozes mocht zien, hè, toen Mozes vroeg van, show me your glory, laat me uw glorie zien, uw heerlijkheid. En God zei, niemand kan mijn heerlijkheid zien en leven. Maar weet je wat ik kan doen voor u, Mozes? Ik ga u hier in de rots verbergen en ik ga u mijn rug laten zien. Ja? En hij passeerde, heer, passeerde en waarom juist zijn rug? Ik denk dat het ook al een profetische referentie is naar weggeborgen zitten in de rots, verwijzend naar Jezus, de rug, de striemen op zijn rug. Misschien zag hij daar een glimp van de redding, een glimp van het bloed, een glimp van het offer reeds in de toekomst, profetisch naar Jezus, ik weet het niet. Maar we weten in ieder geval nu dat het gelaat van de Heer voor ons niet meer verborgen is. Het is geopenbaard in de Heer. En mensen die te veel van die zaken beginnen te zeggen. En je mag je hart uitstorten, ja, bij de Heer. Maar vergeet niet, wij hebben een antwoord. En soms is het goed om te ventileren. Hè? Dat zeggen ze altijd. Hè? Je moet ventileren. Je moet een keer goed ventileren. Hè? Dat lucht op en zo. Ik zeg erop ja, ja en nee. Je kan op een goede manier ventileren, maar je kan ook verkeerdelijk ventileren. Wanneer hij alleen maar ventileert om daarna verder te wentelen in zelfmedelijden, dan is ventileren een cyclus. En dan heb je gewoon, wanneer hij je beter voelt, de volgende dag voel je slecht, want je probleem is niet opgelost en je hebt weer een schouder nodig om uit te huilen. En ga je op zoek naar iemand anders waarbij je kan ventileren. En als die mensen je dan beu zijn en je geen oplossing hebben aangeboden, want je wilt eigenlijk niet geen oplossing horen, je zit in slachtoffermodus, hè. En ja, je wentelt wat in zelfmedelijden, dan ga je gewoon op zoek naar een ander. Schouder om uit te halen. En dan blijf je maar ventileren en ventileren. Dat is niet de wil van God. Amen. Je mag bij de Heer. Maar als je die vragen stelt. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Hoe lang nog? Zie mij. Antwoord mij alsof God u iets verschuldigd is. Hè? Wees dan bereid. Als je al die vragen stelt. Als je ventileert. Wees dan ook bereid. Om te doen ook wat David deed op het einde van zijn psalm. Hè? Waarin dat hij zegt, ik vertrouw op uw liefde. Amen. Maar David had zelfs geen belofte dat God iets ging doen. Ja, wel eigenlijk wel. Als het is geschreven voor zijn koningschap, had hij de belofte dat hij de next koning ging zijn. Dus als het daarna was, ja, David had in ieder geval niet de beloftes die wij hadden. Amen. Dus u ventileren, ja, dat mag. Jezus ventileren op een zeker moment, dacht dat hij verlaten was. Ja? Maar niet mijn wil zal geschieden, maar uw wil. Uiteindelijk is ventileren oké, zolang dat je maar je oren opent om de Heer te laten antwoorden op onze vragen. Zolang dat we onze ogen maar gefocust blijven op zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid en wat er ook gebeurt, hij weet, amen, wat het beste is. Vers 3. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorg en mijn hart door verdriet oversteld, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Ja, dat waren natuurlijk vragen van David die onder het oude verbond leefde, die hij had echte vijanden die achter hem aan zaten. Zijn ziel die gekweld was, zorgen, dat kennen wij ook. Soms kunnen wij gekweld worden door zorgen, dat je hart oversteld wordt door verdriet en door vragen, dag aan dag. En David had alleen maar hoop op dit leven. Eeuwig leven was voor hun geen belofte, was geen zekerheid, was niks over in het schrift te vinden. Het enige wat ze hadden was gehoorzaam de Heer, gehoorzaam zijn wet en je zult lang leven. Dus hun hoop was een lang leven En als ze de wetten van de Heere gehoorzaamden, dan hadden ze vrede, dan hadden ze letterlijk vrede op het land. Dan ging God voor de vijanden zorgen en ging ze rijke opbrengst hebben, met andere woorden, een redelijk comfortabel leven, lang leven. Ja? En dat waren wetten die ervoor zorgen trouwens ook, en dat waren ook reinheidswetten en die u automatisch in goede gezondheid gingen brengen. Dat was niet dat het allemaal supernatuurlijk gebeurde, dat God ineens zei van, ah, ze gehoorzamen, en nu zal ik even mijn spreuk over mijn volk spreken, en voilà, en ze gaan lang leven. Nee, het waren ook bepaalde natuurlijke wetten van hygiëne bij, waardoor dat ze lang zouden leven. Tuurlijk speelde de Heer ook een rol in het weerhouden van vijanden en naties die binnen wouden komen en zo verder. Daar speelde de Heer natuurlijk een rol in hun volk, in zijn volk te beschermen natuurlijk. Maar David had die beloften alleen, niet op eeuwig leven. Amen, niet op een hoop na deze wereld. Dank de Heer dat hij is gekomen om met zijn dood aan het kruis, niet alleen voor ons een hoop in deze tijd, maar in de komende tijd te brengen. Amen. Dat wanneer we weten van, hij is geen afstandelijke God die niet weet wat we meemaken. Ja, David had het idee van een God ergens in de hemel. Ja, wat ga jij met mij inzitten? Ik ben een nietig iemand. Dus David voelt wanneer hij die dingen zegt, hoe lang verbergt nog voor mij uw gelaat? Zo van, jij zit daar helemaal van boven, kun je alstublieft naar beneden komen? Zie je niet, ik ben misschien wel toekomstige koning, maar ik ben een nietig schepsel. Wie ben ik dat jij naar mij omkijkt? Maar wij weten het antwoord wie we zijn. Waarom de Heer is gekomen, omwille van God die de wereld zo lief had. In Jezus vinden we het antwoord op onze nietigheid. We zijn, als we de prijs bekijken van Jezus en bloed, helemaal niet nietig. Amen, we zijn waardevol. We zijn geliefd door God dat hij zelf wel neerdaalt om de prijs te betalen, om te leven als een mens, om de dood te trotseren, om beschimpt en bespuwd te geraken en zo de prijs te betalen, halleluja, zodat we terug bij hem zouden kunnen zijn, compleet in Christus. Dank u, Jezus. Amen. Hij had niet dezelfde hoop, David. Hij wist niet van Jezus. Wij weten dat. Laat me even Hebreeën lezen. Hebreeën 4. Wij weten, de hoge priester die we hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Amen. Dat is het voorbeeld van onze God. We hebben een voorbeeld van hoe het kan. En als we in Christus zijn, amen, krijgen wij hetgene dat Jezus voor ons gekocht heeft aan het kruis. Hij is in elk opzicht op de proef gesteld. Amen. Wat wil dat zeggen? Weet iemand dat? Hij is net als wij, in elk opzicht op de proef gesteld. Weet iemand wat dat wil zeggen? Is hij in elk opzicht? Iemand? Wat zijn de drie manieren dat de duivel probeert te verleiden? Of op, ja. Ja, ja, wat zijn die drie nu weer? Ja. Ja, bekend. Lust van het vlees, lust van het oog en de trots van het leven. Hè? Met trotsigheid, vleeselijkheid en met de ogen. Zoals dat Adam werd verleid in de tuin, zo werd ook Jezus verleid, hè, in de woestijn. 40 dagen wanneer de duivel hem kwam om hem op de proef te stellen. Amen. En dus in dat opzicht is Jezus ook op, zoals wij wel op de proef worden gesteld, maar het verschil is, hij is niet vervallen tot zonde. Hebreeën 2:16 zegt ongeveer hetzelfde. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomeling van Abraham. Dat zijn wij. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters, alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonden. Hij moest in alles gelijk worden. Amen. En alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn. Amen. Het was het doel van het begin. God die mens werd. God die gelijk werd aan zijn schepping. Terwijl hij natuurlijk niet ophield om God te zijn buiten de incarnatie. Maar alleen zo, op die manier, zou hij een bemiddelaar kunnen zijn. Een barmhartige en betrouwbare bemiddelaar. Amen. Tussen God en de mens. En dat is de hoop. Oh, sorry, ik ben vergeten te lezen vers 18. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Amen. Hij kan ieder die beproefd wordt bijstaan. Hij kan ieder die vragen heeft, zoals David had, maar niet deze belofte heeft. Even teruggaan. Hoe lang we nog, Heer, zult u mij vergeten? Iedereen die de vraag, Jezus weet wat het is om verlaten te zijn. Jezus weet wat het is om, allee, gevoel dat je vergeten bent. Hè? Heeft het aan het kruis? Heeft hij het uitgesproken? In Matthäus 27:46. En Jezus gaf een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani. Hij wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is trouwens een psalm dat hij quoteert. Ik weet niet meer juist welke psalm, maar... of is het psalm 13 dat hij quoteert? Dat is een goede vraag. Wie gaat dat een keer op? Ik denk niet dat het psalm 13 is. Ik denk meer in... psalm in de 30 of zo. Zullen eens rap kijken ze. Matthäus 27. Tenzij iemand mij voor is om het te zeggen. Anders rap zien. 27:46. 22. Dan zat ik er. Ja, 22. Dan zat ik in de buurt. Psalm 22 vers 2. En wie heeft dat geschreven? Dat zal waarschijnlijk ook van. Hier zijn we. Ah, dat is ook van David. Oei, dat is nog een ergere. Hier is nog meer wanhoop in zijn stem. Psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is inderdaad exact de quotatie van Jezus, dat Jezus maakt aan het kruis. Je blijft ver weg, red mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. S'nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israël lofzalingen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd en verder. En ja, dat is precies nog een depressievere psalm, psalm 22. Die moeten we misschien ook nog eens gaan doen. Maar in ieder geval, om terug te gaan naar Matthäus. Juist zoals David zich ook verlaten voelde, voelde Jezus zich aan het kruis verlaten. Natuurlijk in een heel andere context. Omdat waarschijnlijk op dat moment de zonden op Jezus werden getransfereerd. Op dat moment, nadien zegt hij ook, het is volbracht, hè. De rekening is betaald. Kan het zijn dat door die zonde Hij die geen zonde kende, werd zonde gemaakt voor ons. Dus dat gebeurt op dat moment. En vanaf dat moment dat hij zich voelde verlaten, omdat zonde ons verwijdert van innigheid met de Heer. Ik denk dat dat het vooral is, want God heeft hem niet verlaten. Hij was God als mens, dus die eenheid tussen het goddelijke en het menselijke, die konden niet uit elkaar gaan. Dat was verbonden. Het is pas vanaf het moment dat hij de geest opgaf, dat hij stierf. Ja, dat hij daarna stierf. Maar God had hem niet letterlijk verlaten. Amen. Maar hij voelde zich wel zo. En dus als Jezus die gevoelens heeft meegemaakt en beproefd is op die momenten. Amen. Maar het heeft kunnen doorstaan. Dan kan hij ons bijstaan als wij op diezelfde momenten ook zo voelen. Amen. Paulus maakte het mee. Hij voelde zich verlaten. Hij voelde zich vergeten. Hij werd vervolgd. Maar in 2 Korinthe 4, een mooie vers, zegt hij het zelf. We zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfel gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. Amen. Dit is Psalm versie 2. Psalm à la nieuw verbond. Dit is een uitspraak à la nieuw verbond van iemand die zich in Christus bevindt. Amen. Dat is een uitspraak van iemand die weet wie hij is in Christus. David wist dat niet. En daarom heb je al die depressieve psalmen. Hè? Daarom heb je die psalmen van David die zich ver weg voelt van God, die zaken meemaakt. En hij heeft God dingen zien doen in zijn leven. Hij heeft hem op een positie geholpen, maar dan wordt hij weer vervolgd. En dan weet hij weer niet, waar is God nu weer? En dan, oh, maar dan doet God weer, snap je? De wisselwerking, de ups en de downs, hè, de yo-yo, het religieuze yo-yo leven in Christus. Zou die yo-yo beweging veel vlakker moeten zijn? Althans, dat is de wil van God. En dan kan je dingen zeggen zoals Paulus die zegt, we worden van alle kanten belaagd, maar ik raak niet in het nauw. Ik word aan alle kanten aan twijfel gebracht, maar ik raak niet vertwijfeld, want ik weet wie ik ben. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten, want God is bij ons, Jezus heeft gezegd, ik zal bij zijn. Blijf doen, blijf verkondigen, blijf leerlingen maken van mij, blijf doen waarvoor ik je heb geroepen. Ik laat je niet in de steek, ik ga je kracht sturen. We worden geveld. Ja, we worden gestenigd. Er zijn broeders en zusters van ons die worden vermoord, maar we gaan uiteindelijk niet te gronden. Dat is Psalm 2.0. Amen. Laten we teruggaan naar Psalm 1.0. David bad voor een paar zaken. Nadat hij zijn beklag had gedaan bij de Heer, hoe lang nog. Hij vraagt aanschouw mij, verhoor mij, Heer, mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslaap. Met andere woorden, dat ik niet zou sterven. Dus hun, ik zeg nogmaals, hij had de hoop niet. Zijn hoop was lang leven. Ik wil lang leven. Ik wil op deze aardbol zijn. Ik wil mijn doel vervullen waarvoor u mij hebt geroepen. Want ze hadden geen hoop. Dus kijk naar mij, verhoor mij, Heren, verlicht mijn ogen. Wat dat ook mogen zeggen. Waarschijnlijk wil dat zeggen, verlicht mijn ogen van, laat mij iets weten van uw plan hier op aarde. Waarom gebeuren die zaken hier? Openbaar uw plan naar mij. Ja? Omdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmacht. Overmocht mijn tegenstanders zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Het klinkt een beetje zelfzuchtig. Zijn vraag niet? Vind je dat ook niet? Het klinkt een beetje. Ik ben redelijk kritisch over. Ik zou het niet beter hebben kunnen zeggen hoor, in de tijd, helemaal niet. Ik had ook waarschijnlijk, en we hebben het zelfs nu onder het nieuwe verbond moeilijk. Amen. We hebben het moeilijk omdat ons denken moet veranderd worden. Amen. Ons denken over wie we zijn in Christus moet getransformeerd worden. Maar wij hebben daar tenminste een optie voor. Wij hebben onze nieuwgeborenheid. Is niet alleen ons verleden is weg. Oude dingen zijn vergeten, nieuwe dingen zijn gekomen. Maar dat moet hier vooral evident worden. Amen. Oude gedachten moeten weg, nieuwe gedachten moeten plaatsnemen. Oude gewoontes moeten plaatsmaken voor nieuwe gewoontes. Amen. Nieuwe gedachten over wat God zegt die we zijn. Maar David had dat niet. En ik zou het niet beter hebben gedaan. Ja, maar hij ziet het allemaal natuurlijk allemaal redelijk tijdelijk. He, van, Heer, doe iets, want dan zullen mijn vijanden niet zeggen, ik heb hem overmocht, of mijn tegenstanders zullen zich dan niet verheugen wanneer ik zou wankelen. Maar uiteindelijk, hij verandert zijn focus, op de een of andere manier verandert hij zijn focus, om van het ontmoediging en de depressie toch te kunnen focussen op de goedheid van God. Om dat te kunnen zonder de beloftes die wij hebben in het nieuw verbond. Amen. Amen. Dat wil zeggen dat de Heere met hem was. Maar ik vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen omdat hij aan mij wel gedaan heeft. Amen. Als David dat kan zeggen. In zijn verbondsrelatie met God. Dan kunnen wij dat 10 keer zoveel harder zingen. Hè? Want wij weten dat de goedertierendheid van God, we hoeven daar niet op te hopen. Oh, ik hoop dat God goed gaat zijn voor mij. We weten reeds, God is goed. We weten reeds dat hij gekomen is. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En alles wat de Heer nog extra doet. Amen. Openbaar het, Heer. Open onze ogen. Hoe dat we moeten bidden, Heer. Hoe dat we moeten omgaan met mensen rondom ons, Vader. Want wij willen wat wij hebben ervaren, willen we geven aan andere mensen. We willen andere mensen doen ervaren. Amen. We willen niet te zelfzuchtig ons christelijkheid gaan gebruiken. Amen. Soms hoor je dat mensen die gebed gebruiken, maar hun motivatie is zelfzuchtigheid, is behoud van leven, is behoud van situatie, is behoud van hun comfort. Maar dat verraadt wel een zekere wantrouw. Dat verraadt een zekere zwakheid, een zwakheid van het vlees. Amen. Dus we moeten oppassen dat we niet het gebed, dat we niet de zaken van God, dat we niet zijn woord gaan misbruiken voor eigen belang. Want er zijn heel veel valse profeten die u heel goed woorden kunnen verdraaien en omdraaien. Om u weg te brengen van Christus en meer naar hun portemonnee. In plaats van naar Jezus te brengen, willen ze meer dat je meer naar hun kerk komt, meer naar hun luisteren, zodat je meer en meer kunt geven aan hen. Maar dat is niet de wil van God. Amen. Dank de Heer. De Heer is ons niet vergeten, broeders en zusters. Hij weet waar we zitten. Hij weet wat we meemaken. Om samen te vatten, hij heeft het meegemaakt. Hij is beproefd in alle opzichten zoals wij worden beproefd. En omdat hij dat heeft kunnen meemaken, kan hij ons bijstaan. Kan hij ons bijstaan? Kan hij ons hoop geven? Kan hij ons meer doen dan dat alleen maar op de schouder, hè, een beetje vertroosten? Maar kan hij zeggen van, hey, dit is niet het laatste. Hetgeen hier gebeurt is niet het laatste wat hier gebeurt. Amen. Ik heb het laatste woord. In de eerste eeuw, amen, die mensen, die leefden met Paulus zijn woorden, hè, van dat we worden belaagd langs alle kanten. Twijfel gebracht, maar raak niet vertwijfeld. Als je niet die instelling had, zoals Paulus hier had, dan overleefde je niet de eerste eeuwen. Spiritueel niet en lichamelijk niet. Vooral spiritueel niet. Je overleefde dat niet. Als je altijd aan de twijfel begon, ja, maar is God wel voor me, want ik maak hier van alles mee en die zijn tegen mij en ik kan dit en dat niet meer doen. Nee, zij gaven hun leven, zij wisten dat de Heer met hun was. Amen. En ze kregen ook woord in Openbaringen. En ik ken hiermee. Hoofdstuk 2, wanneer dat Jezus spreekt naar de kerken, maakt hij altijd duidelijk dat hij wist van hun situatie. En dat ze zich niet verlaten hoeven te voelen, maar hij wist van hun situatie. Kijk, hij zegt hier, ik weet wat u doet. He, dat is de eerste kerk. Hij weet dus wat ze doen. De tweede kerk, ik weet van de ellende en de armoede. De derde kerk, Openbaringen 2:13, ik weet waar u woont. Ja, u hebt geloof in mij niet verloochend. Zie, alles ziet hij. En dat is heel significant, want hij zegt dat bij elke kerk. Alsof zij zoals David waren, die dezelfde vraag stelden van, hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog bent u mij vergeten? Ja? Weet jij waar we nog wonen? Weet je dat wij hier in armoede zitten? Hè? Die kerk stelde zich misschien die vraag. Ik weet wat u doet. Hoe liefdevol, gelovig, hoe vaardig het staat van onze vijfde kerk. Of vierde kerk. Vijfde kerk. Word wakker, versterk uw laatste kracht. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekort schiet in Gods ogen. Hij zag het allemaal in zesde kerk. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Zevende kerk, Philadelphia. Ik weet wat u doet, Laodicea, sorry. Hoe u niet koud bent of niet warm. Was u maar koud of warm. In al die kerken wist de Heer wat er gaande was. De vragen, misschien het geklaag, misschien, ik weet niet wat het was. Amen. Maar de Heer kwam met een antwoord. Natuurlijk, zij hadden niet een mooie samengebundeld Nieuw Testament. Ze hadden niet een mooie boek, maar allemaal uitleg. En waarin dat ze konden lezen over de evangelie van Jezus, de brieven van Paulus, hoe dat je het allemaal moet interpreteren. Hadden zij allemaal niet. Ze hadden horen zeggen via via. En dan begrijp ik wel dat er twijfels komen. En dat je begint te zeggen, hè, wat is hier gaande? Wij zitten hier in een apocalyps. Ja, wat moeten we doen? Maar de Heer gaf antwoord. Ja, wat met al die mensen die toen zijn gestorven en gingen sterven aan de handen van de Romeinen en de Joden? Wel, ook Jezus had daar een antwoord. Weet je nog, in Openbaringen 6, met de zielen die onder het altaar waren, die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken vanwege hun getuigenis. En ze riepen luid, o heilig en betrouwbaar Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ook een soort van vraag. Hoe lang nog? Ja? Hoe lang nog? Maar de Heer antwoordt, ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaar hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. De tijd voor wraak was er nog niet daar. De tijd voor vergelding, voor rechtvaardigheid, wanneer hun bloed zou... Trouwens, dit is geen letterlijke passage. Hè? Er waren geen letterlijke zielen onder een altaar die letterlijk zouden roepen, oh, Heer, dit is gewoon een symbolische manier om te zeggen van, er zijn mensen die lijden, maar ze lijden, amen, en ze zijn in Gods wil. Ze zullen opstaan op een dag, ze krijgen witte kleren, kleren van rechtvaardigheid, heiligheid, opstanding, amen. Een nieuw leven is hun beloofd. Komt er vergelding? Ja, de Heer is ze niet vergeten. De Heer is ze niet vergeten. Amen, hij beschermt de zijne. Halleluja, en het is uiteindelijk ook uitgekomen. Amen. Dus, samenvattend, u mag ventileren, maar ventileer niet op een oud-testamentische manier. Ventileer niet in een cyclus waarin dat je vastzit in een zekere slachtofferrol en wee mij, wee mij. Want als je Psalm 22 leest van David, ik heb hem juist even rap gelezen, ik denk niet dat er een positieve noot aan het einde was van Psalm 22. Ofwel? Zie altijd dat je weeklagen en je klaagzang of je klaaglied afsluit met: o, maar Heer, ik weet, als Paulus kon zeggen, als die martelaars onder het altaar konden witte kleren hebben gekregen, dan krijg ik ook mijn witte kleren. Want ik ben één met u, Heer. Ik zal opstaan. Ik zal niet vergaan, ook al zal ik vallen. Mijn tegenstanders zullen zich niet verheugen, want ik zal opstaan. Wanneer die trompet gaat klinken, zal ik bij hem zijn. Ik ben niet zoals die mensen van het Oude Testament zonder hoop, hè, zoals Paulus zegt. Maar we zullen opstaan wanneer hij terugkomt. Amen. Ah, jawel, David eindigt wel positief in Psalm 22. En dat is waar moeder zo zegt, zegt, daarom was hij een man naar Gods eigenaard. Omdat hij op de een of andere manier, hij was heel emotioneel, maar op de een of andere manier kon hij steeds zijn ogen gefocust houden. Althans, wanneer het ertoe deed, hè. Focust houden op de Heer. Amen. Zijn er nog vragen of opmerkingen of aanvullingen?